Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en de luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor dominee Schippenboord uit Rotterdam. Vanmiddag hopen we dominee Holwerf uit Stellendam als voorganger te ontmoeten. In onze voorbeden denken we aan het gezin van Sander en Marian den Dekker. Hun zoontje Julian is afgelopen woensdag geopereerd en we danken dat deze operatie is geslaagd. Aanstaande maandag, 25 februari, wordt als het goed is hun dochtertje Emily geopereerd aan haar handjes. We bidden voor een goed verloop van deze operatie. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de stichting Op Weg met de Ander en de tweede collecte is voor kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud van de glas- en loodramen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar het lied 239 uit Weerklank. In Christus is nog west, nog oost.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 124, het eerste en het tweede vers. En nadat we de wet gehoord hebben, uit diezelfde psalm het derde en het vierde vers. Psalm 124, vers 1 en 2 en na de wet vers 3 en 4. Gemeente, horen wij nu de heilige wet van de Heere, opdat we ons voor Gods aangezicht verootmoedigen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zevende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Gemeente, zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Almachtige en getrouwe Heere in de hemel, u bent die God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. U bent de schepper van aarde en van hemel. En daarom roepen wij uw naam aan. U bent ook onze schepper. Wij zijn uit uw handen voortgekomen. Gij hebt ons mensen geschapen. En daar danken wij u voor. En u bent een God die ook zorgt voor uw schepping en voor uw schepselen. U onderhoudt uw schepping. U onderhoudt ook ons leven. Dat heeft u ook in de afgelopen week weer gedaan. En vanmorgen mochten we weer opstaan in de tijd en het zonlicht weer zien. En u geeft ons deze stralende dag. Heere, u houdt uw trouw ten opzichte van ons mensen. Wat is uw goedheid groot. En daarom roemen en prijzen wij uw naam. Want u bent de enige en de waarachtige God die leeft tot in alle eeuwigheid. En die ook omziet naar ons mensen. Dat hebben wij niet verdiend. Maar u doet het toch. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U wilt ons aanzien in Hem. Want wij hadden zelf de band tussen u en ons verbroken door onze zonde. Maar daar heeft u het niet bij gelaten. U heeft uw Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde gezonden. Die mens is geworden om ons en om onze zaligheid. Omdat u niet wilde dat wij eeuwig zouden omkomen, maar opdat wij behouden zouden worden. En daar heeft u alles voor over gehad. Zelfs uw enige geboren Zoon heeft u ons geschonken tot volkomen redding en verzoening. Opdat de muur die wij hadden opgetrokken tussen u en ons geslecht zou worden door uw Zoon. En dat er weer een vrije toegang tot de troon van uw genade zou zijn. Heren, daar danken wij uw naam voor, dat u daar zelf voor gezorgd heeft. Want dat is niet bij ons vandaan gekomen. En bovendien, wij konden dat ook niet. Maar uw Zoon was daartoe bij machte. Hij heeft een volkomen offer gebracht. Een verzoening aangebracht. Waardoor het weer goed kan zijn tussen u en ons. Wij danken u voor dat wonder van genade. En bidden u, doe ons daar ook uit leven. Tot uw eer. En zo mogen wij ook vanmorgen hier in de kerk bijeen zijn rond uw woord. Waarin u zichzelf openbaart. Wie u bent en wie u voor ons mensen wil zijn. Heere, open dan de Heilige Schrift voor ons, dat wij uw woord zullen verstaan, wat u daarin tot ons te zeggen heeft. Maar open ook ons hart, opdat wij uw woorden ook zullen bewaren in ons hart. En dat uw woord met ons zal meegaan, ook de nieuwe week in. Dat wij op dat woord van u steeds weer mogen terugvallen, in dagen van voorspoed of in dagen van tegenspoed. Maar dat wij het in alle omstandigheden van het leven van u alleen, de bron van alle goed, zullen verwachten. Heere, gedenk ons dan in het luisteren en in het spreken en neem alles weg wat de werking van uw Heilige Geest zou kunnen tegenstaan. Maak ruim baan met uw Heilige Geest. Wilt u de rijen doorgaan en onze harten vervullen met uw Geest. Heere, zie ons zo aan in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. En neem weg al onze zonden, ook van deze afgelopen week. Verkeerde gedachten, woorden of daden. Wilt u ze verzoenen, wilt u ze wegdoen. Wilt u ze reinigen in het kostbare bloed dat gij op de heuvel van Golgotha gestort hebt. En wilt u ons leven heiligen door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, zegen allen die een taak hebben in deze dienst. De ambtsdragers, de koster, de organist, maar ook degene die op de kleine kinderen passen. Wees hen ook allen nabij in de taken die gij hen gegeven hebt. En laat zo deze dienst zijn tot eer en verheerlijking van uw grote en heilige naam. Wees hier aan deze plaats, maar ook bij al degenen die met ons verbonden zijn via de kerkradio of via internet. Geef ook aan hen uw zegen in hun woonkamer. Wees overal waar vanmorgen uw woord wordt gepredikt, Tot eer van uw naam en tot behoud van zondaren wilt u daar zijn. En zo uw koninkrijk uitbreiden, uw naam verheerlijken en Satans rijk verstoren. Heren, dat vragen wij u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen uit het ontwijfelbare woord van God twee gedeelten. Een gedeelte uit Ezechiël 37 en een gedeelte uit Romeinen 11. We lezen eerst uit de profetieën van Ezechiël. Het 37e hoofdstuk, de eerste 14 verzen. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. De hand van de Heere was op mij, en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei, die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan, en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid, zodra ik profeteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op. Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden. Zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. De tweede schriftlezing is uit Romeinen 11. Romeinen 11, de verzen 25 tot en met 36. Romeinen 11. De verzen 25 tot en met 36. En daar schrijft de apostel Paulus, geleid door de Heilige Geest, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat zij ook door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover de beide lezingen uit het woord van God. U krijgt nu eerst de gelegenheid om uw gaven te geven. De doeleinden zijn nu bekendgemaakt en wij zingen daarna Psalm 130, het derde en het vierde vers. Psalm 130, vers 3 en 4. Gemeente, direct na de prediking zingen wij Psalm 33, het vijfde vers. Psalm 33, vers 5. Vanmorgen in de prediking willen wij stilstaan bij het visioen dat de profeet Ezechiël van de Heere heeft ontvangen. Ezechiël 37, die eerste 14 verzen, met als kerntekst vers 14. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen, ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Gemeente, als er één teken is van de trouw van God aan mensen, dan is dat teken wel Israël. De terugkeer van het volk Israël naar het beloofde land, dat behoort ook bij het plan van God. Een teken voor de wereld dat God volvoert zijn plannen. En hij doet wat hij aan Israël heeft beloofd. Een groot wonder, een groot teken. En heel de wereld is daar getuige van. En ook voor ons, wij die uit de heidenen zijn, is dat van belang. God is geen man, staat er in de Bijbel, dat hij liegen zou. Of een mens dat hij berouw zou tonen. Het herstel van Israël is opnieuw als een bewijs te zien dat de Heere verandert niet. En hij laat ook het werk van zijn handen laat hij niet varen. Als de Heere zijn belofte aan Israël niet zou houden, hoe zouden wij dan als christelijke gemeente ons vertrouwen stellen op de rijke belofte die de Heere in zijn woord heeft gegeven? Israël is er nog steeds, teken van de zorg van God over zijn volk Israël. 14 mei 1948 kwam er een einde aan de verstrooiing. Velen zijn toen teruggekeerd. Gods beloften werden vervuld. En de dorre doodsbeenderen uit Ezechiël 37 laten ons zien dat God zal ze doen herleven. Dat wil zeggen, tot bekering brengen. Israël zal tot bekering komen. En het blijft niet bij een nationaal herstel, wat we in onze tijd zien. Maar er zal ook een geestelijk herstel komen. Israël zal ook tot bekering komen. En dat zal zo'n geweldig gebeuren zijn dat heel de wereld zal het ervaren als een onbegrijpelijk wonder. En de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen heeft daar al iets ook van gezegd. Hij zegt, de val van Israël was de rijkdom van de wereld. Hoeveel te meer hun volheid. Zijn gemeente, Christus gemeente, zal eenmaal bestaan uit Joden en uit heidenen. De Heere zal Israël bijeenbrengen uit alle volken om ze te doen wonen in het land van de belofte. En wij zien dat in onze tijd voor onze ogen gebeuren. En Ezechiël 37 is daar een machtig getuigenis van. Dat visioen dat de Heere Ezechiël gegeven heeft. Nou, door de tijden heen zijn er verschillende visies op dat visioen van Ezechiël geweest. Ik wil er een paar noemen. De eerste visie is dat vanaf Hieronymus, dat was een kerkvader die leefde ongeveer 400 na Christus, die ziet in dat visioen een beschrijving van de algemene opstanding van de doden op de grote dag van de toekomst, van de wederkomst. Eerst waren ze dood, maar ze worden tot leven gewekt. De algemene opstanding van de doden. Maar is dat nou de bedoeling van dit visioen? Want als je kijkt in vers 11a, dan staat daar: toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Dus het gaat niet over alle mensen die opstaan, het gaat over Israël. De tweede visie is dat dit visioen gezien wordt als een beeld van de opwekking uit een diep vervallen staat van de kerk. Uit haar lauwheid, uit haar doodsheid, uit haar dorheid. Bijvoorbeeld de tijd voor de reformatie leek het onmogelijk dat er geestelijk leven zou terugkeren. Want de macht van de paus was zo groot en er was zoveel bijgeloof en er lag een dikke duisternis over de kerk. Maar daar kwam de reformatie, het licht van de reformatie. Het woord kwam weer op de kandelaar. En de reformatoren zijn door de Heere God verwekt om een reformatie binnen die kerk teweeg te brengen. Zij profeteerden tot de dorre doodsbeenderen van de kerk. Ze stonden op, de vervallen kerk herleefde door de prediking van het woord. En de kerk had dat ook nodig. Op zich is dat een hele geschikte toepassing van dit visioen. Maar de vraag is en blijft toch: wijst dit visioen daarnaar? Als je kijkt naar vers 12b, waar staat: ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. Ik zal u brengen in het land van Israël. De derde visie is dat anderen zeggen: ja, dit visioen, dat is er om de gelovigen te troosten in donkere dagen. Als je de troost kwijt bent, dat je mag weten dat de Heere zal terugkeren en zijn geest zal geven. En wanneer je in het leven alle hoop hebt opgegeven, maar dan mag je toch weten, hij kan levend maken. Nou, dat is ook waar. Maar is dat nou de bedoeling van de profeet met dit visioen? Want het gaat hier over zijn eigen volk, Israël. En als vierde voorbeeld van een visie op dit visioen wil ik nog noemen dat het als beeld gezien wordt van het herstel uit een geestelijke dood. Dat mensen tot geestelijk leven komen. Wij zijn van nature dood, maar beenderen kunnen leven door de prediking van het woord. En de wind en de adem van de Heilige Geest die past dat toe. Waardoor zondaren van dood levend gemaakt worden. Nou, dat is ook waar. Dat is ook geweldig als dat gebeurt in een mensenleven. Maar is dat nou de bedoeling van dit visioen? Is dat de eerste en oorspronkelijke uitleg van dit visioen? Er zit wel een parallel in. Er zit wel een gelijkenis in. Zoals God het volk herstelt, zo wil hij ook individuele, enkele personen ook herstellen. De enkeling, dat is ook waar en dat is ook geweldig. Maar het eerste en het voornaamste doel van dit visioen is toch dat het over het Joodse volk gaat. En daarom moeten wij die eerste betekenis van dit visioen, moeten we niet veronachtzamen. Moeten we ook niet naar de achtergrond schuiven. De mening van de Heilige Geest behoren we juist als eerste naar voren te laten komen. En dan mag je er best nog een tweede en een derde uit afleiden. Maar het gaat allereerst om die eerste betekenis. En als we dan letten op de context waarin het gesproken wordt, dan gaat het over twee dingen. Namelijk over een nationaal herstel en over een geestelijk herstel van Israël. In die volgorde. Eerst een nationale herrijzenis en daarna de terugkeer tot God. Als je die verzen 1 en 2 leest, dat de hand van de Heere was op mij en de Heere die bracht mij in de geest naar buiten, zette mij neer midden in de vallei, die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan en zie, er lagen zeer veel beenderen op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer dor. Een dal vol met doodsbeenderen, weerzinwekkend, afstotend, luguber zelfs. Een enorm slagveld, een massagraf, uitgedroogde botten en schedels. Zeer veel staat er en zeer dor. Afschuwwekkend knekelveld. Ja, daarom staat ook in vers 11b... dat ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Het is hopeloos, doodstil. Zullen die beenderen weer levend worden? Ja, maar hoe dan? Hoe zal het Joodse volk tot bekering komen in de Heere Jezus Christus? Hoe zal dat deksel van hen worden afgenomen, dat ze de Messias, Jezus Christus, als koning zullen belijden en erkennen? Ezechiël, die wordt door de Heere in de geest, in een visioen, wordt hij gebracht in een vallei vol beenderen. En de Heere laat hem aan alle kanten om die vallei heen gaan. Dat gezicht van die beenderen, waar is dat een beeld van? Nou, het is niet te geloven, maar het is toch waar. Tot 3 keer toe zegt de Heere dat dat dal met dorre doodsbeenderen, dat is het beeld van Israël. En de Heere zelf legt die gelijkenis uit. De uitleg van dit gedeelte is wat dat betreft onfeilbaar, want we lezen immers in vers 11a, toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Hij zei dat tegen mij, de Heere zei dat tegen Ezechiël. Ja, en dan die vraag in vers 3. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Zullen deze beenderen tot leven komen? Ja, hoe kan de Heere nou toch zoiets vragen? Het lijkt toch onmogelijk. Mensenkind, zullen ze tot leven komen? Ezechiël wordt aangesproken met mensenkind. Nou, die uitdrukking komt heel veel voor. In het boek Ezechiël, wel 93 keer, wordt Ezechiël zo aangesproken. Dat woord mensenkind heeft een diepe zin. Want dat geeft eigenlijk aan het kleine van het mens zijn tegenover de Heere. Zijn afhankelijkheid, dat een mens machteloos staat tegenover die beenderen. God de Heere laat in dat woord mensenkind zien hoe zwak en hoe onmachtig een mens is. Wat kan een mensenkind nou tegenover die doodsbeenderen beginnen? Het is hopeloos. Nou, maar op die vraag van de Heere zijn toch 2 antwoorden mogelijk. Je kunt op God zien, de Almachtige, en zeggen wat we straks gaan zingen in Psalm 33. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Heere, u hoeft maar een woord te spreken en het gebeurt. Ezechiël kan ja zeggen. Hij kan ook naar beneden zien, naar dat veld zien. En zich afvragen, ja, levend worden, dat kan nooit. Want die beenderen zijn dood. En dood is dood. Maar de profeet zegt niet dat het niet kan. Nee, zo groot is een ongeloof gelukkig niet. Maar tegelijkertijd, hij durft nauwelijks te denken dat het kan. Want wat doet Ezechiël? Hij legt de vraag terug in Gods hand. Hij zegt geen ja, hij zegt ook geen nee. Hij zegt, Heere, Heere, u weet het. Ezechiël spreekt de Heere aan met Heere, Heere. Hij is de verbondsgod die zijn woord houdt. Nou, op het eerste gezicht zou je zeggen, dat is toch wel een heel diplomatiek antwoord van Ezechiël. Heren, u weet het. Heel diplomatiek. U bent de almachtige, u bent de getrouwe. Ik zou niet weten hoe het moet. Ik leg het in uw handen. Maar gemeente, het is niet een diplomatiek antwoord van Ezechiël om er maar van af te zijn. Nee, het is een gelovig antwoord. Ook al lijkt het een diplomatiek antwoord. Nee, want Ezechiël vertrouwt het toe aan God. Ezechiël moet ook gaan profeteren. Als ik weet dat u het weet, heren, dan is het goed. Want voor de heren is er niets te wonderlijk. Ezechiël gaf die vraag terug aan God. U weet het, het geheim is bij u en dat wil ik bij u laten. En op het antwoord van Ezechiël zegt dan de Heere in vers 4, 5 en 6, profeteer tegen deze beenderen, zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt, dan zult u weten dat ik de Heere ben. Alle hoop leek afgesneden, maar nou zegt de Heere, profeteer daarom. Gods belofte aan Abraham, en wat God zegt, dat gebeurt ook. Alleen niet in één keer, maar het gebeurt in etappes. En dan is het onvoorstelbaar wat er gebeurt. Want we lezen in 7 en 8, toen profeteerde ik, zoals mij geboden was. Er ontstond een geluid, zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op, hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Door de kracht van het profeteren wordt de stilte van de dood doorbroken. En de Heere werkt geleidelijk. De Heere werkt trapsgewijs. Eerst de pezen, de zenuwen komen erop. Dan komt er vlees op en daarna komt er een huid op. En nu is het dal vol met complete lichamen. Maar toch zijn die mensen nog dood. Er is nog geen levensgeest in hen. Ze zijn levenloos. En dan moet Ezechiël profeteren tot de geest. En dan staat er de geest met een kleine letter. Dat wil zeggen de levensgeest. En dan, ja, dan gebeurt het wonder. Vers 9 en 10, hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest. Zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. En ik profeteerde, zoals mij geboden had, hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen. Ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. Die dode lichamen, die worden levend. Ezechiël staat opeens in een dal met een zeer, zeer groot leger. Ja, bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Ja, en dan gaat de Heere dat visioen uitleggen. Vers 11 en 12. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Toen Ezechiël deze profetie ontving, verbleef hij in Babel. Het tweestammenrijk van Israël was in 596 voor Christus weggevoerd, gedeporteerd als balling in Babel. En eerder, in 722 voor Christus, was het tienstammenrijk al in ballingschap gegaan. En nu maakt de Heere Ezechiël duidelijk dat Juda, dat tweestammenrijk, zal terugkeren uit de ballingschap uit Babel. Maar dat is een eerste laag in deze profetie. Er is veel meer, en dat zie je in die uitdrukking, heel het huis van Israël, staat er in vers 11. Heel het huis van Israël. En nou, uit Babel was slechts een deel. Want dat was het tweestammenrijk. Maar hier wordt gesproken over de terugkeer uit alle windstreken. Uit het noorden, uit het oosten, uit het zuiden, uit het westen. Vers 9 zegt uit de vier windstreken. Dat betekent dus dat het tweestammenrijk en het tienstammenrijk, Israël en Juda, zullen weer één worden. En dat zie je ook heel duidelijk staan in vers 22 bijvoorbeeld van datzelfde hoofdstuk. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Eén volk. Die tien stammen, die zijn nooit teruggekeerd. God zegt maar, ik zal ze allemaal terugbrengen naar hun land. En ze zullen één volk zijn. En dat wijst op de verstrooiing en dat wonder van die terugkeer van Israël. Dat zien we in onze tijd ook gebeuren. Mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Wie had dat ooit gedacht? Na de massamoord in het jaar 70 na Christus door de Romeinse generaal Titus en na eeuwenlange jodenvervolgingen, kruistochten, pogroms en gaskamers. Wie had het ooit gedacht dat na 2000 jaar verstrooiing onder de volken over heel de wereld, maar dat dan toch tijdens die verstrooiing het Joodse volk niet ten onder is gegaan. Nou, en helemaal is opgegaan in de volkerenwereld. Nee, de Heere heeft zijn trouw gehandhaafd aan Israël. En de Heere laat zijn volk ook niet vernietigen. Maar hij vervult zijn beloften aan Israël. De Joden waren verspreid over heel de wereld. En nu komen ze uit alle windstreken naar het land van de belofte. Ze komen uit Rusland, uit het noorden. Ze komen uit India, uit het oosten. Ze komen uit Ethiopië, uit het zuiden. Ze komen uit Europa, uit het westen. God brengt ze thuis. Uit alle windstreken. Is dat juist niet een van de grootste tekenen dat de voleinding van deze wereld nabij is? De terugkeer van de Joden naar hun eigen land. Toch is dat volk Israël als geheel nog dood. Er rust nog een deksel op hun aangezicht. Ze zijn helaas nog blind voor de Heere Jezus, op de Messias belijdende Joden na. Want die zijn er ook. Maar dat is maar een handjevol vergeleken bij het totaal van het Joodse volk. Maar ze zijn er wel, die eerstelingen van de oogst. Messias belijdende Joden, die van harte geloven dat Jezus Christus de Messias is. Maar waar is het wachten dan op? Nou, op de vervulling van vers 14. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen, ik zal u in uw land zetten. Nou, die toekomst gaat Israël tegemoet. Maar het is wel door geweldige diepten heen gegaan. Maar ze keren terug naar hun oude vaderland. God brengt ze terug, opdat ze de Heere leren kennen. Want de Heere zal zich aan hen bekendmaken. Hij doet dat in Israël. En hoe doet de Heere dat? Nou, dat is een geheimenis. En daar heeft de apostel Paulus ook uitvoerig over gesproken. We hebben daar een klein stukje van gelezen uit Romeinen 11. Maar de hoofdstukken 9, 10 en 11, daar schrijft de apostel Paulus over Israël, zijn verleden, zijn heden en ook zijn toekomst. En gemeente, de Heere Jezus en Israël, ja, die zijn niet los verkrijgbaar. En daarom de liefde tot de Heere Jezus Christus zal ook liefde tot het volk Israël met zich meebrengen. Wat niet wil zeggen dat je het in alle opzichten, in politiek opzicht met Israël, altijd hoeft eens te zijn. Maar het gaat erom, om de liefde tot Christus geeft ook liefde tot dat volk. Dat oude volk waarvan Gods beloften onberouwelijk zijn, hebben we gelezen. En daarom dat visioen van die dorre doodsbeenderen laat twee fasen zien. Eerst komen die beenderen tot elkaar en daarna komt de geest erin. Het herstel van Israël vindt ook in twee fasen plaats. Eerst het nationale herstel. Ik zal ze brengen in het land Israël. Maar dan is de geest der genade is nog niet in hen. Maar daarna komt dan ook het geestelijke herstel. Ik zal mijn geest in u geven. En als je dan kijkt in vers 23 en 24, dan lezen we daar in datzelfde hoofdstuk, dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en hun afschuwelijke afgoden met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden waar zij gezondigd hebben. Ik zal hen reinigen en dan zullen zij een volk voor mij zijn en ik zal een God voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één herder zijn. Nou, daar heb je de bekering van Israël. De Joden, dat ene volk, die 12 stammen van Israël, heel dat zaad van Abraham, zal delen in de trouw van God, in de heilsbelofte van God. Zij zullen Jezus Christus, de grote zoon van David, wat de dichter zegt in Psalm 132, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, de Heere Jezus Christus. Ze zullen hem erkennen als de Messias. We hebben gelezen in vers 23, zij zullen een volk voor mij zijn, ik hun God voor hen. De Heere zal aanbeden worden door dat volk in geest en waarheid. Ze zullen buigen voor de Messias, de Zoon van God. En vanwege het verbond van God. Want er staat in vers 26, ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Een verbond van vrede. Ja, want Christus, Hij is onze vrede. Gods genade verbond met Israël. Ze zullen in zijn wegen wandelen. In een levend geloof in de Heere. Dat Christus in hen leeft. En als Christus in je leeft, dan is dat alles bepalend in je leven. Dat is het grote geheimenis. Waarvan een van de psalmen zegt, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Tot onze verwondering mogen wij zeggen, hij ziet om naar zijn volk Israël. En zo heeft de Heere ook mij lief gehad. Hij heeft ook naar mij willen omzien. Ezechiël moet profeteren, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Dat is de prediking. Een profeteren tot alle vier de windstreken. Geest, kom en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. En dat is door het gebed, door de smeking van de geest. De prediking is het werk, het gebed is het resultaat. namelijk dat nadat tot die vier windstreken is geprofeteerd, dat de beenderen begonnen te leven. Die prediking maakt geluid, maakt gedruis, staat er in vers 7. Het bracht de beenderen bijeen, maar het gebed deed het eigenlijke werk. Gods geest gaf leven. Wat zullen wij prediken? Nou, gemeente, de hoofdzaak is Christus. De belijdenis van Jezus, de Zoon van God. Dat Christus de Heer is, dat is onopgeefbaar. In het gesprek met Israël zal de christelijke gemeente daar niet over kunnen en niet over mogen en niet over willen zwijgen. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om de grote Zoon van David, de lijdende zaligmaker, de opgestane, door wiens striemen wij genezen zijn. Een volkomen zaligmaker. Dat is het meest geschikte onderwerp voor de heidenen. Maar gemeente, alle harten van mensen zijn hetzelfde. En daarom is het ook het meest edele thema voor de Joden. Kijk maar bij de apostel Paulus. Hij had zijn eigen volksgenoten, had hij lief. Paulus was geen dwaas. En als Jood zegt hij tegen de Joden, ik heb mij niets anders voorgenomen dan te prediken tot u Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom, gemeente, houdt de Messias, Jezus Christus, houdt hem hoog voor Jood en voor heiden, want Gods genade is nodig voor Jood en voor heiden. De onuitputtelijke bron van rijkdom van Christus is er zowel voor de Joden als voor de heidenen. In Christus is er geest en leven voor Joden en voor heidenen. Kom, geest, maak levend, dat is het gebed. Adem de wind van de Heilige Geest, die is nodig. Want de Heilige Geest, die is de levengever. Paulus zegt in Romeinen 10, het gebed dat ik tot God voor Israël doe, dat is tot hun zaligheid. Zonder gebed is het tevergeefs. Het gebed om de Geest van God. Wat de profeet Zacharias ook zegt, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren. En het woord van God keert nooit leeg terug. En het gebed voor Israël ook niet. Israël zal uit zijn graf komen, zal tot leven komen door de hand van de Heere, want Hij kan dat alleen. Hij is de levende God. Hij maakt levend. En daarom zegt de profeet Jesaja, Heere, geef geloof dat een land op één dag geboren kan worden en dat menigten in één keer tot u bekeerd zullen worden. En gemeente, de Heere doet dat niet om ons, maar Hij doet dat om zijn grote naam. Het gaat om de eer van God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het grote doel is dat de vorst uit het geslacht van David, Jezus Christus, eenmaal zal regeren. Eenmaal zal ook Israël, de Heer Jezus, als haar koning belijden. O, wat een dag zal dat zijn als dat gaat gebeuren, dat Israël tot bekering komt. En dan zegt de apostel Paulus in Romeinen 11, want als hun verwerping de verzoening voor de wereld is, wat zal hun aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En dus als Israël wordt aangenomen door de Heere en Israël tot bekering komt, dat is als een leven uit de doden. En daarom zie op Hem, de Heere Jezus, tot je eeuwig behoud. Want zoals God zijn volk Israël levend maakt door zijn Heilige Geest, zo wil Hij een ieder individu, wil Hij door de kracht van zijn geest, door zijn woord, levend maken. Een ieder die tot Hem de toevlucht neemt. God is getrouw. En zijn plannen falen niet. Niet met betrekking tot u en tot jou en tot mij, maar ook niet falen ze met betrekking tot Israël. Als het gaat om de toekomst van Israël, dan geldt ook: nooit kan het geloof te veel verwachten. Want de woorden van de heiland, die zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend zoals de Heer Jezus is. Jezus, de Zoon van God, als mens een Jood. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat zelfs onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen, ook met betrekking tot Israël, niet. Welk vermogen dan? Nou, dit vermogen, wat we nog één keer zullen lezen in vers 14. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Amen. Gemeente, laten wij de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wij zeggen uw naam dank voor uw almacht. Uw almacht die wij niet kunnen begrijpen, niet kunnen doorgronden, maar wel kunnen zien en opmerken. Dat gij die God zijt die alle dingen in uw handen houdt. Heel deze wereld, al de volkeren der aarde, maar ook uw volk Israël. En dan kunnen de vijanden list op list beramen. Zoals Farao in Egypte. Door de jongetjes van Israël in de Nijl te laten werpen. Dan kan Ahasveros en Haman list op list beramen. Om het volk Israël in Perzië destijds uit te roeien. Dan kunnen de vijanden als een Hitler geprobeerd heeft om Israël te vernietigen in de gaskamers. Maar Heere, uw volk Israël is er. Want u waakt over uw volk. En u zult nooit toelaten, hoe het ook gaat, ook voor de toekomst. Hoe groot de vijandschap ook zal worden. U zal nooit toelaten dat uw volk Israël de Middellandse Zee ingedreven wordt. En ze alle zullen verdrinken en versmoren. U waakt over uw volk Israël. En op uw tijd zult u ingrijpen. Ook in het Midden-Oosten. En opkomen voor uw volk Israël, omdat het uw volk is en blijft. Omdat u een eeuwig verbond met dat volk heeft. En eeuwig is bij u eeuwig. Daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Heren, wij bidden u voor uw volk Israël. Werk krachtig met uw Heilige Geest onder hen. Wij bidden u voor de Messias belijdende Joden, die overal in de wereld er zijn, maar ook in Israël zelf wonen. Zij hebben het moeilijk, zij ondergaan verdrukking van hun medebroeders. Heren, ontferm u ook over hen en geef ook dat de Messias belijdende Joden een getuige van u mogen zijn, ook daar in het land Israël. En wilt u de gemeentes die daar zijn zegenen en uw dienaren die daar werkzaam zijn. Heren, wij bidden u voor de wereld waarin wij wonen en leven. Voor de volkeren der aarde. Zegen het werk van zending en evangelisatie. En laat nog velen uw naam leren kennen en belijden voordat gij terugkomt op de wolken des hemels. Wij bidden u ook voor ons eigen land en volk. Heren, wilt u ook hier in ons land het werk van zending en evangelisatie zegenen. Want ook in ons eigen land zijn er velen die u de rug hebben toegekeerd. Die niet meer van u willen weten. Heren, ontferm u over ons land en volk. En geef een terugkeer naar u. Zegen daartoe alle evangelisten en zendelingen die hier in ons eigen land ook werkzaam zijn. Zegen ook de evangelisatiecommissie hier in Zwijndrecht. Geef ook aan hen wat zij nodig hebben. Om het evangelie door te geven. Ook aan de bewoners hier aan deze plaats. Heren, wij bidden u voor deze gemeente. En voor uw dienaar aan deze gemeente verbonden. Zegen deze gemeente. En doe hen zijn. Een stad op de berg en een licht op de kandelaar. Een getuige van uw naam. Wij bidden u voor alle ambtsdragers. Zegen hen in de taken die gij hen gegeven hebt. En dat zij de gemeente mogen dienen tot uw eer en tot opbouw van de gemeente. Stel uw dienaar aan deze plaats tot een rijke zegen voor de gemeente. Heren, wij bidden u ook voor de zieken in de gemeente. In het bijzonder bidden wij u voor het gezin Den Dekker. Wij danken u dat hun zoontje van 3 jaar afgelopen woensdag geopereerd is en dat de operatie goed is gegaan. Dat u hem heeft willen bewaren. Geef hem ook verder herstel. Maar heren, de zorgen die blijven, ook in dit gezin. Aanstaande maandag moet hun dochtertje van 1 jaar geopereerd worden. Heren, geef wijsheid aan de chirurgen die dit kindje behandelen. Geef, heren, dat de operatie goed mag gaan. Dat het kindje ook bewaard mag blijven voor de ouders en voor het broertje. Heren, wilt u zo zich ontfermen over dit gezin, waar zoveel zorgen zijn, maar ook dankbaarheid is. Heren, wilt u dit gezin gedenken. En geven dat er in de gemeente ook veel gebed voor dit gezin mag zijn. Wij bidden u voor alle andere zieken in de gemeente. Voor hen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn. Of die een stil verdriet met zich meedragen, wat anderen misschien niet weten. Gedenk hen ook allen. Heren, laat in vreugde en verdriet ten alle tijden dat wij u zullen kennen en dat wij zullen terugvallen op uw woord en bij u onze troost zullen zoeken en aan u onze dank zullen geven. Heren, ga zo met ons mee de nieuwe week in. Draag ons allen op uw eeuwige armen, die nooit bezwijken, maar het altijd houden. Sterk ons allen in het werk waar u toe ons geroepen heeft. En doe ons zijn een getuige van uw naam, die de Heer Jezus Christus verwachten tot zaligheid. En uitzien naar de grote dag van uw toekomst. Voor uw gemeente, maar ook voor Israël. Opdat het zal worden, ene kudde, ene herder, Jezus Christus, de grote zoon van David. Uw naam zij geroemd, geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte uit de lofzang van Simeon. De lofzang van Simeon. Het is wel geen kerst en ook geen advent, maar Simeon die heeft in zijn lofzang heeft hij ook geweldig getuigd van beide, zowel van het heidendom als ook van Israël. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. Dat is de Heer Jezus Christus. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht, maar ook eenmaal Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Gemeente, verhef nu uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.